Ja, dames en heren, het wordt met 7 mijls laarzen door een enorme periode stappen. Prehistorie en dan ook nog de Romeinse tijd even erbij. Prehistorie is gewoon de geschiedenis voor de geschiedenis. Maar heeft dan een heel eigen karakter. Het is heel erg lang, de prehistorie, voor historici. Heel erg materieel georiënteerd. En de actoren in de prehistorie zijn allemaal vreselijk anoniem. En verder gebeurt er niks, zeggen historici. We hebben geen jaartallen, tenminste niet zeg 1600 slag bij Nieuwpoort-achtige jaartallen. Het is vooral sociaal-economische geschiedenis. Een paar facetten wil ik als inleiding even noemen. 1 is dat omgaan met tijd. Prehistorie zit tussen de geologie en de geschiedenis in. Geologie rekenen we in honderden miljoenen jaren. En geschiedenis doet het maar in jaren en eeuwen. En de prehistorie die gaat van dat ene traject geleidelijk over naar dat andere. Voor geologen is het heel jong en heel kort en dan nog die mensen erbij. Het is dus echt een eigen vak. En voor historici is het vreselijk oud. Het begint met een koppeling tussen mens en natuur. Mens komt uit de natuur voort en maakt zich daaruit los. En gaat dan op een gegeven moment een eigen cultureel traject in. Naast de geschiedenis, waarvan de hotspots natuurlijk ver buiten Nederland liggen. En een van de onwennige dingen voor historici met dat vak van ons is dat het eigenlijk voortdurend verandert. De jaartallen worden telkens anders en de verhalen zijn telkens anders. En hoe is het nu eigenlijk? Ja, iedere tijd bouwt dus zijn eigen prehistorie, maar we denken dat de nieuwe prehistorie more sophisticated is, geavanceerder dan de oude, want die heeft met de oude afgerekend. Het is geen tijd meer van eindeloze volksverhuizing en migraties, maar de ene maatschappij ontwikkelt zich uit de andere, komt uit de andere voort. Over wat voor tijd praten? Dan de ruimte waarin zich afspeelt. Het moet over Nederland gaan, werd gezegd. Nou ja, Nederland bestond niet. In de oudste prehistorie was het een anoniem stukje van de Noord-Europese laagvlakte. Nu is toendra, dan weer bos, dan weer zee, dan weer land. Enfin, anoniem. En pas na de ijstijd ontstaat er een aanslimmingsgebied bij de mondingen van Maas, Rijn en Schelde. En dat is eigenlijk de kern van de identiteit van Nederland in de prehistorie, samen met de omringende zandgronden. Het is dus niks heeft het te maken met onze landsgrenzen. Het is een fysisch-geografische eenheid daar bij dat dalingsgebied in de Noordzee. Dus we hebben het niet over de prehistorie van Nederland, maar over wat er in het gebied van Nederland zo'n beetje in de prehistorie gebeurt. Dus ik zal ook heel veel, vooral in de oudste tijden, ver over de landsgrenzen heen kijken. Want ik ga het niet hebben over wat er allemaal achter elkaar gevonden is. Hè? Want dat is vreselijk vervelend. Historici die sommen ook niet alle archiefstukken op. Hè? Maar ik ga proberen om iets over het verhaal voor u te schetsen. Ik heb dat in mootjes gedeeld met betrekkelijk heldere césuren. In het begin dus gaat het over de menswording, de premoderne mens, de vroegmoderne mens. Dan geleidelijk gaan we praten over hoe die mens zich een eigen zelfgecreëerde wereld maakt. Een domestic world heet dat dan in de Engelse literatuur. Hè? Een domestieke wereld, zeggen de Vlamingen. Een huishoudelijke wereld, dat klinkt niet. Hè? Domestic world. In die natuur, daar ontstaat dus die contrast. Dat is een periode van innovatie, van technische vernieuwingen. En zo ontstaat dan geleidelijk een geavanceerde, complexe samenleving. Er gebeurt dus wel heel veel. Hè? Maar dat heeft een heel specifiek karakter. En dan op een gegeven moment komen we binnen bereik van de mediterrane hoogcultuur. En dan worden we geconfronteerd met de beschaving. Dat wil zeggen met de Romeinse soldaten. En dan krijgen we dat korte Romeinse intermezzo. En dan zakt de hele boel als een pudding in elkaar. En dan hou ik op.